Goedemiddag, gemeente. Jongeren, ouderen, kinderen, alle die met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan onze eigen dominee Van der Ree. Aanwezig in de kerk, dat zijn de diaken Sven Schuurman, de organist Thomas van Kempen Kruistum, koster Joost Korpenshoek en Benny Grevers, en ouderling Jan Bor. De schriftlezing voor deze middag is Matteüs 25 van vers 31 tot 46. En het gaat over zondag 16, vraag 44. En het thema van de dienst is Christus in de hel. Mededelingen namens de kerkraad, de collectants. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor het bouwfonds. En u kunt, zoals u in de zondagsbrief kunt lezen, uw geld overmaken op de bank. Wij gaan zingen Psalm 97, het zevende vers. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 99, daarvan het vierde en het achtste vers. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer. Psalm 99, vers 4 en ook vers 8.
Thank you.
In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en antwoorden daarop en stemmen daarmee in door te zingen uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Psalm 93 vers 4 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Mag ik u nu eerst voorgaan in gebed om te bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Heren, wij komen tot u en wij danken u dat we ook vanmiddag de gelegenheid van u ontvangen om deze dag aan uw eer en uw dienst te wijden door hier in de kerk te zijn. We zijn hier met maar weinigen, maar met velen thuis, om in verbondenheid met elkaar, ook al zien we elkaar niet, maar we weten ons aan elkaar verbonden, om samen uw woord te openen en tot ons te laten spreken. En heren, wij danken u dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft en ook de mogelijkheid geeft dat we de middelen hebben van de techniek om juist ook in deze tijd die afstand te overbruggen. Heren, wij danken u voor de gaven die u ook geeft in de gemeente aan hen die zich inspannen om alles goed te laten verlopen wat dat betreft. De technici en alle die daarbij betrokken zijn. Wij danken u, heren, dat zij ook in deze tijd hun gaven mogen geven voor de voortgang van uw werk en de opbouw van het koninkrijk. En heren, dan willen wij u bidden of u ons uw Heilige Geest wil geven bij de opening van uw woord. Heren, vanmiddag mogen we vanuit uw woord een blik slaan in eeuwige dingen. In datgene wat niet van deze aarde is en van ons aardse leven en van onze aardse levenstijd, maar wat eeuwig is. En heren, dan hebben we meer dan ooit de leiding van uw geest nodig om in die dingen enerzijds zuiver anderzijds ook vrijmoedig te mogen spreken en uw woord ook te horen. Wilt u uw dienaar van deze middag de juiste woorden geven om met evenwicht uw woord te verkondigen? En heren, wij willen u ook vragen of u ons ook het hart wil openen, zodat we uw woord tot ons door laten dringen. Dat het daarin kan vallen, in ons hart, in ons leven. Dat het daar zijn werk, zijn vruchten mag gaan geven. Want heren, we zongen over uw vriendelijk aangezicht, vol vrolijkheid en licht. En we zongen ook over uw heilig aangezicht. En heren, dat we vanmiddag iets van die beiden mogen zien. En het ook samen mogen komen in u, zien komen in u, Heer Jezus. In uw vernedering, in uw sterven en lijden. Dat u de dood bent ingegaan, dat u bent neergedaald in de hel. Heren, wij bidden u of u ons zo met uw geest wil leiden. En dat we mogen zien, heren, dat uw macht groot is, zoals we zongen. Dat uw trouw nooit vergaat. En dat het voor altijd zal blijven bestaan. Wat u hebt beloofd, dat doet u immers ook. Dat geeft u ook. En dat zal ook zo zijn. Wat u hebt gezegd, ook in uw rechtvaardigheid. Heren, geef ons zicht op deze dingen. Als wij uw woord horen, als wij u horen spreken, Heer Jezus. U die kennis hebt van de eeuwige dingen. U bent immers zelf Gods zoon en als Gods zoon onder ons mensen gekomen. Heren, wij bidden u of u ons dan in uw woord wil leiden. Wilt u ons alles geven wat nodig is, ook goede aandacht en concentratie om te kunnen luisteren naar wat u zegt. Heren, dat kan soms thuis ook best lastig zijn. We kunnen soms worden afgeleid van alles en nog wat, maar wilt u geven dat er rust mag zijn en aandacht voor wat u zegt. Heren, wij bidden u of u met een ieder van ons wil zijn in de gemeente en ook daarbuiten. Ook in het bijzonder met hen die het moeilijk hebben, die te maken hebben met zorgen, met ziekte. Wees hen nabij en kom hen ook nabij. En hoor zo naar onze gebeden, heren, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ik wil met u vanmiddag de schriften openen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Wij lezen Matteüs 25 vanaf vers 31 tot en met vers 46. En het is misschien goed om voorafgaand aan de schriftlezing iets te zeggen over dit hoofdstuk, hoofdstuk 25 van Matteüs. Hierin geeft de Heer Jezus namelijk vlak voordat hij gaat lijden en sterven, onderwijs aan zijn discipelen over wat je zou kunnen noemen de wachtenstijd. En dit hoofdstuk valt uiteen in, als u uw Bijbel open hebt, dan kunt u dat ook zien in eigenlijk drie gedeelten. Het eerste gedeelte, dat is vers 1 tot en met 13, dat is de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. En die gelijkenis die roept ons op om in geloof waakzaam te zijn en de komst van de bruidegom van Christus te verwachten. Dat ziet dus op Christus' wederkomst. Vers 14 tot en met 30 is de gelijkenis van de talenten. En die gaat over wat te doen in die wachtenstijd. Het komt erop aan om in die tussentijd, de tijd totdat de Heer Jezus terugkomt, goed om te gaan met wat Christus ons heeft gegeven. Om daar verantwoord mee aan het werk te gaan. En dat ziet ook op de taak van de kerk in die tussentijd. En ook van iedere gelovige. En dan vanaf vers 31 tot en met vers 46 spreekt Christus over wat er gebeuren zal als hij terugkomt. En dan gaat het ook over het oordeel. Dus wat bij die wederkomst van hem dan ook gebeuren zal. En daarin wordt ook duidelijk dat er dan een tweeërlei uitkomst is. Nou, dat laatste gedeelte wil ik ook met u gaan lezen uit Matteüs 25 vanaf vers 31 tot het einde van dat hoofdstuk. En wij zingen in antwoord op de schriftlezing uit Psalm 5, daarvan het vierde, het zesde en het zevende vers. Psalm 5, vers 4, 6 en 7, na de lezing uit Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u had mij te eten gegeven. Ik had dorst en u had mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt me gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van mijn geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt me niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt me niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt me niet bezocht. En dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 145, het zesde en het zevende vers. Psalm 145, vers 6 en vers 7. Na het amen van de preek. En we willen vanmiddag stilstaan bij zondag 16, vraag en antwoord 44 van de Heidelberger Catechismus. U kunt op de website een handreiking vinden waar de samenvatting van de preek ook op staat en ook een leesrooster is opgenomen en ook nog wat vragen om over door te denken. Zondag 16, vers 4, vraag en antwoord 44 gaat over de uitleg van de onderdelen van de apostolische geloofsbelijdenis en dan met name de woorden nedergedaald ter helle. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? En het antwoord luidt dan: opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost mogen zijn, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij ook in zijn ziel zowel aan het kruis als tevoren heeft doorleden, mij van de helse angst en pijn verlost heeft. Het thema voor de preek van deze middag is Christus in de hel. We letten op een tweetal gedachten. Allereerst, wat is de hel? Ik wil dit vraag aan antwoord 44 van zondag 16 ook gebruiken om daarover na te denken en Gods woord daarop na te slaan. Wat is de hel? En ten tweede, waarom is Christus neergedaald in de hel? En wat is de troost die we daaruit ook ontvangen? Dus het thema Christus in de hel. Wat is de hel en waarom is Christus neergedaald in de hel? Ja, gemeente, jongeren, ouderen, vanmiddag gaat het dus over dat onderwerp, de hel. En misschien zegt u, moeten we het daar nou eigenlijk wel over hebben? Is het niet een beetje een al te naar onderwerp? Jongens en meisjes, ik weet niet wat jullie precies weten over de hel, wat je je daarbij voorstelt. Maar ik denk dat de meesten van jullie wel zullen weten dat dat de plek is waar je naartoe gaat. En we hebben dat net ook in de Bijbel gelezen. Dat dat de plek is waar je naartoe gaat wanneer je niet hebt geloofd in de Heer Jezus. Als je sterft en je leven is niet veranderd. Het is altijd zo gebleven dat je de Heere God niet hebt gekend. De Heer Jezus niet hebt gekend. Als je dan sterft, ja, dan ga je niet naar de hemel, maar naar de hel. Wie wel bij de Heer Jezus hoort, wie wel in hem gelooft, die wordt zalig. Die mag bij hem in de hemel wonen. Maar anders kom je dus in de hel. En de hel, en dat weten jullie misschien ook wel, dat is de plek waar de duivel woont. De Heere God die woont in de hemel en de duivel en de duivelen die wonen in de hel. En daarom is het ook een vreselijke plek. Een plek waar vuur is, waar het donker is, waar pijn en angst is. Nou, moeten we het daar nou over hebben vanmiddag? Misschien maar liever niet. En hoe is het met u? Gemeente, jongeren. Vandaag wordt de vraag ook wel gesteld of een onderwerp als de hel nog wel van deze tijd is. Is de hel niet een bepaalde ouderwetse voorstelling, een mythologische voorstelling, die misschien nog in de middeleeuwen aandacht kon krijgen? Dat was immers een hele andere tijd. Maar nu vandaag, nu we leven in de tijd na de verlichting, nadat we al meer ons verstand zijn gaan gebruiken, om maar even heel simpel te zeggen, moeten we het dan nog wel hebben over de hel? Moet je dat misschien niet anders uitleggen, anders interpreteren? En is dat ook misschien maar niet beter om dat wat te doen? Want hel en verdoemenis, ja, dat zijn begrippen waar je vandaag toch eigenlijk niet meer mee aan mag komen. Moet het niet de liefde zijn die ons tot Christus brengt? En niet de angst voor de hel? Is dat ook niet een heel verkeerd motief om tot God te komen? Nou, zo zijn er heel wat vragen te stellen. Ik hoorde ook ooit van een predikant die zei, je moet niet over de hel preken, want dat is te veel eer voor de duivel. Nou, daar zit op zich wel iets van in. Juist in deze weken, na Pasen, mogen we er immers bij stilstaan dat de Heer Jezus het rijk van de duisternis en van de duivel heeft overwonnen. Hij heeft op Paasmorgen laten zien dat de overwinning aan hem is en dat alle macht aan hem gegeven wordt. En dat betekent dat er een evangelie kan klinken van vergeving en verzoening en van heerlijkheid en overwinning in en door Christus. En dan is het dus ook niet de opdracht van een prediker om over de hel te preken en over de verschrikkingen die daar zijn. Dan gaat het dus om de verkondiging van Christus. Hel en verdoemenis moeten niet het centrale thema van de prediking zijn. Dat moet Christus zijn. Wanneer er alleen maar hard geslagen wordt op het aanbeeld van hel en verdoemenis, ja, dan moet je er rekening mee houden dat het gaat zoals die hond in de smederij. In het begin schrok dat dier geweldig van alle vonken en van het lawaai dat de smid maakte met zijn grote voorhamer, waarmee hij het gloeiend hete ijzer bewerkte op het aanbeeld. Maar op de duur was dat beest er helemaal aan gewend. En hij ging rustig liggen slapen voor het warme haardvuur terwijl de smid bezig was. Hel en verdoemenis spreken hebben doorgaans hetzelfde effect. Je hoort er misschien in het begin van op en je verschrikt ervan en je raakt er van onder de indruk. Maar na verloop van tijd, dan vlij je je warm. En in plaats van wakker te zijn en de komst van de bruidegom te verwachten, slaap je in als was je een van die dwaze meisjes die het niet wakker hielden om nog langer op de bruidegom te wachten. Maar gemeente, nou kan dit toch allemaal geen reden zijn om maar te zwijgen over de hel en het oordeel. U merkt misschien al wel, er zijn twee uitersten. Je kunt een fixatie hebben op die onderwerpen en dat is dan een fixatie die je niet bij Christus brengt, maar die je uiteindelijk alleen maar afstompt. Maar er is ook een ander uiterste en dat is dat we de hel maar liever helemaal achterwege laten. En uit onze gedachten en uit ons geloven en uit onze prediking wellicht zelfs zouden willen bannen. Omdat we er maar liever niet mee bezig zijn. En misschien ook wel omdat u zegt, ja, God is toch liefde. Daar past toch niet zoiets bij als een eeuwige helse straf. Wat vreselijk. Maar gemeente, als we zo denken, dan hebben we toch een probleem. Want de Bijbel zelf spreekt namelijk heel duidelijk over de hel. En over de eeuwige straf en over het oordeel van God. Dat is niet ouderwets. En dat is ook niet alleen maar oud-testamentisch. Nee, juist in het Nieuwe Testament komen die onderwerpen aan de orde. Gemeente, weet u wie het ver weg het meest en het vaakst spreekt over de hel? Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus die wij graag willen leren kennen en die we ook mogen leren kennen. Als iemand die alleen goed heeft gedaan en die de liefde van God heeft geopenbaard en die zonde vergeeft. Maar gemeente, die Jezus heeft ook gesproken over de hel. Juist hij. In het Bijbels getuigenis. En heeft ons dat niet veel te zeggen. Jezus is gekomen als de Zoon van God. Hij is God zelf. Die menselijk vlees en bloed heeft aangenomen. En daarmee bezit hij ook kennis van die dingen. Van hemel en hel. Van de eeuwigheid. En wat daar is. Op een manier zoals geen profeet of apostel, geen enkel mens dat ook maar heeft. Zeker. In het Oude Testament lees je ook volop over een tweeërlei uitkomst van ons aardse leven. Daarvan zijn allerlei voorbeelden te noemen. Mozes bijvoorbeeld, die heeft het al in Deuteronomium over zegen en vloek. Zegen voor wie in gehoorzaamheid aan Gods wet leeft. En vloek voor wie in goddeloosheid wandelt. En in de psalmen kom je het ook volop tegen, bij de profeten. Maar het woord dat in onze vertaling met hel wordt gebruikt in het Oude Testament, dat is het woord Sheol, En dat betekent ook dodenrijk. De plaats waar alle mensen na hun sterven terechtkomen. Alle mensen. En slechts af en toe krijgt het dan wat meer in het Oude Testament het karakter van hoe ook het Nieuwe Testament erover spreekt, namelijk als een plek van oordeel en van straf. Maar dat blijft in het Oude Testament dus wat vaag, wat in nevelen gehuld. Maar gemeente, in het Nieuwe Testament wordt het duidelijker. En dat komt dus vooral door wat de Heer Jezus ons daarover heeft geopenbaard. Hij is het die dat onderscheid zo duidelijk tekent. Als hij bijvoorbeeld in Matthäus 8 het erover heeft dat er uit de heidenen zullen komen die zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Terwijl er van de kinderen van het koninkrijk zijn die in de buitenste duisternis geworpen zullen worden. Waar gejammer is en tanden geknars. Als u het leesrooster van de handreiking volgt deze week, dan komt u dat gedeelte ook tegen. Maar hoe spreekt nou het Nieuwe Testament en dan in het bijzonder ook de Heer Jezus over de hel? Want het komt erop aan, en dat is altijd zo, maar zeker ook nu vanmiddag, nu we zo'n teer onderwerp bij de hand hebben, een onderwerp dat ons een blik gunt over de grenzen van ons eigen leven heen, namelijk in de eeuwigheid. Het komt er juist nu op aan dat we heel zorgvuldig lezen. We moeten er niet op los gaan fantaseren. Dat is al veel te vaak gedaan in de geschiedenis. Kijkt u ook maar eens naar allerlei voorstellingen, schilderijen die er zijn gemaakt in de eeuwen, de middeleeuwen, maar ook daarna. We moeten niet fantaseren. Niet meer zeggen dan er staat en dan er is. Maar ook niet minder. Nou, wat staat er dan? Nou, gemeente, samenvattend gebruikt het Nieuwe Testament een aantal aanduidingen voor de hel. En ik wil er de belangrijkste vier met u langs gaan. Het eerste is deze. De hel is de buitenste duisternis. Daar heeft de Heer Jezus het ook over gehad in Matthäus 25. Net het vers dat voorafgaat aan onze schriftlezing, vers 30. De onnutte slaaf in die gelijkenis van de talenten, die wordt geworpen in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Wie dus zonder Christus sterft, zonder dat je hem als je verlosser hebt leren kennen, die zal het oordeel moeten dragen. En die zal komen op een plaats waar geen licht meer is. De buitenste duisternis. En waar geen licht is, daar is de dood. Dan ben je overgelaten aan de eeuwige dood. Volledig dus afgesneden van God en van Christus. Want van Christus wordt getuigd en hij getuigt het van zichzelf. Ik ben het licht van de wereld. En God is licht en in hem is geen duisternis. Als je in de buitenste duisternis komt, dan is er dus geen enkel licht meer. Als rechter Jezus tegen de bokken aan zijn linkerhand zegt in de gelijkenis die we lazen, ga weg van mij. Dan worden ze afgesneden van elk contact met hemzelf. Je wordt buiten de gemeenschap met God gesloten. En nou klinkt dat misschien nog wat abstract. Maar gemeente, wat moet dat nou betekenen? Probeer u dat zich eens voor te stellen. Dat er geen enkel straaltje licht nog is om je heen. Jongens en meisjes, als je 's nachts wakker wordt en het is donker op je kamer, dan ben je soms heel bang, hè? Want in het donker zie je helemaal niks. En dat geeft je dan een heel angstig gevoel. Het is heel onvoorspelbaar allemaal. Er kan zomaar wat gebeuren, denk je dan. En je ziet het niet aankomen. Nou, de hel is een plaats van donkerheid. En daarom ook van angst. En dat komt omdat de Heere God daar niet meer is. Omdat zijn goedheid en zorg en ontferming er niet meer is. Er is in de hel niemand die je troost. Er is niemand die als jij vanuit je bed roept omdat het zo donker is, papa, mama, die dan zegt, wat is er, jongen, wat is er? Er is niemand. Het is alleen maar donker. Geen licht, geen blijdschap dus ook. Geen reden om nog hoop te hebben, om te denken, oh, het is nu misschien donker, maar het wordt vast wel weer licht, want het wordt straks dag. Nee, het is voor altijd donker en benauwd en angstig. Je zit er voor altijd in opgesloten. Vreselijk. En dan een tweede aanduiding voor de hel. We hebben in Matteüs 25 gelezen dat Jezus het ook de plek van het eeuwige vuur noemt. Vers 41. En op andere plaatsen in de Bijbel komt dat ook terug. De hel is een plek van vuur. Vuur is in de Bijbel een aanduiding voor Gods heiligheid. De heiligheid van God die je kan verteren. Gods heilige toorn is een verterend vuur. Weet je, waar komt dat beeld vandaan? Nou, dan moet ik u iets vertellen over de vuilnisbelt van Jeruzalem. Want naast de tempel die hoog op een rots was gebouwd, daar was een steilte. En beneden in het dal was in Jezus' dagen de vuilnisbelt van Jeruzalem. En niet voor niks dat hij daar was, buiten de stad, in het zogenaamde dal van Hinnom, want dat was voor de Joden toch al een onreine plek. En dat kwam omdat daar ooit de beelden van de Moloch hadden gestaan. Ik kan daar vanmiddag niet al te ver op ingaan, maar we hebben het over de tijd van koning Manasse en de afgodendienst die er toen in Israël was. Dat was de Moloch-dienst. Dat was een Kanaanitische afgod. En eigenlijk is dat de vreselijkste afgod die er maar bestaan heeft. De dienst aan de Moloch-gemeente, dat wordt door de profeten ook als het allerdiepste dieptepunt van de afgoderij in het volk Israël in het Oude Testament gezien. Moloch, dat was een god, een Molochsbeeld, dat stond daar dan in dat dal van Hinnom. En daarin werd een vuur heel heet gestookt. En daarin werden kindoffers gebracht. In de tijd van koning Manasse gebeurde dat dus ook in Israël. Vreselijk. Nou, en dat is de reden dat op die plek in Jezus' dagen de vuilnisbelt daar was gesitueerd. En hoe ging dat dan? Nou, het vuilnis werd daar gestort en in brand gestoken. Maar vaak hoefde je het niet in brand te steken, want er was altijd wel vuur. Want er werd telkens immers opnieuw weer vuilnis opgestort. En diep in de grond leefden ook wormen onder dat vuur. Die wat het vuur nog niet verteerd had, gingen doorknagen. Nou, daar verwijst de aanduiding het eeuwige vuur naar, waar de worm niet sterft. Dat is dus ook een aanduiding voor de hel. Dat is de plek waar je naartoe gaat. Als je zonder Christus sterft. Vreselijk. Weggeworpen in de diepte. In het eeuwige vuur. En dan iets korter nog twee aanduidingen voor de hel. De hel heet ook de plaats van de pijniging. Dat komen we tegen in Lucas 16. De rijke man in dat hoofdstuk, in die gelijkenis van de Heer Jezus, die slaat zijn ogen op in de hel en hij klaagt dat hij pijn heeft in de vlam. Wat voor pijn is dat? Heb je lichamelijk pijn in de hel? Ja, sommigen denken dat. Dat er ook een lichamelijke opstanding immers is op de jongste dag. Maar het gaat vooral om zielenpijn. Wroeging, gejammer, tandengeknars. Een vreselijke pijn in je ziel, doordat tot je doordringt wat je over je heen hebt gehaald. Door buiten God en buiten Christus te leven en te sterven. Maar nu is het te laat. Er is geen weg meer terug. Er is niks meer goed te maken. Hoezeer je het je ook zou wensen. En dan ten vierde, de hel wordt ook wel het verderf genoemd. In Matthäus 7 en Romeinen 9 komt dat bijvoorbeeld voor. En dat wijst op een verliesgemeente, verderf. Een verlies van alle heerlijkheid. Alles wat nou nog enige betekenis in je leven heeft. Waarvan wij zeggen dat heeft waarde. Dat is belangrijk. Dat verlies je allemaal als je in de hel komt. Nou, zo spreekt de Bijbel, zo spreekt de Heer Jezus, Gods Zoon, over de hel. En nou is het goed om de vraag te stellen, is dit nou allemaal letterlijk bedoeld? Is de hel inderdaad een plek waar een onuitblusbaar vuur brandt en waar mensen dus eindeloos gefolterd worden? Moet je zo over de hel denken en spreken, het je zo voorstellen? Meneer, zo is dat gedaan? Wordt dat gedaan? Noemt u al even die schilderijen uit de middeleeuwen en ook later tijd, dan zie je vreselijke dingen. Meneer, als je let op hoe de Heer Jezus over de hel spreekt, dan gebruikt hij beelden, beeldende taal. Dat is alleen al hierin te merken dat de hel als plaats van duisternis en als plaats van vuur wordt aangeduid door de Heer Jezus. En dat spreekt elkaar tegen. Hoe kan het nou aan de ene kant duister zijn, helemaal donker, en aan de andere kant er een vuur branden? Vuur geeft licht. Het gaat om beeldende taal. En als je dat zegt, dan ligt het op de loer dat je dan zou kunnen vervolgen met, nou ja, dan is het dus niet echt. En neem je dan het gezag van de Bijbel wel serieus? En hier is het belangrijk om zuiver te zijn. Jezus spreekt inderdaad in beeldtaal. Vergelijkenderwijs dus. Maar dat wil niet zeggen dat de hel niet een werkelijkheid is. Dat is nou juist wel zo. Omdat Jezus hierover spreekt. En het is al helemaal niet zo, gemeente, dat de hel dan in het echt misschien wel iets minder erg is dan dat deze beelden doen vermoeden. Nee, die beelden gebruikt de Heer Jezus om ons tegemoet te komen. Ons begripsvermogen is namelijk eigenlijk te beperkt om deze eeuwige dingen te kunnen bevatten. Deze dingen die gaan over de eeuwigheid. Iets wat buiten het bereik van ons aardse leven valt. Hemel en hel. Gemeente, Jezus die komt ons tegemoet en die wil ons ervan doordringen hoe vreselijk het is als je Gods oordeel zelf moet dragen. Calvijn heeft gezegd, omdat er geen beschrijving recht doet aan de zwaarte van de goddelijke wraak, worden deze beelden ons voorgesteld. Opdat, zegt Calvijn, opdat de Heilige Geest ons met deze uitdrukkingen met huivering wil vervullen. Je kunt dus gerust zeggen, de hel is nog erger dan deze beelden uitdrukken. Die beelden die de Heer Jezus gebruikt om ons er iets van te laten snappen, er iets van te laten voorstellen. Die beelden zijn als het ware nog een compromis. Ze komen tegemoet aan wat wij kunnen begrijpen. Opdat we er in ieder geval iets van zouden beseffen en er ook voor zouden huiveren. Hoe vreselijk het is daar te moeten zijn. Gemeente, de hel is dus de plaats van Gods straf, de eeuwige straf en het oordeel. Het is de plaats van zijn recht en zijn gerechtigheid. Waar wij voor onze zonde en onze ongerechtigheid moeten betalen, moeten boeten. En waarom doet de Heere God dat? Waarom straft Hij de zondaar? Is zonde dan zo erg? Ja, kennelijk. Misschien dat wij daar wel veel te licht over denken, doorgaans. Dat het eigenlijk veel dieper gaat dan u dacht. Want als Jezus nu, zoals hier in Matteüs 25, zo indringend spreekt over schapen aan zijn rechterhand en bokken aan zijn linkerhand, over hemel en hel, over eeuwig leven en eeuwige straf, over Gods heerlijkheid en zijn oordelende gerechtigheid. Gemeente, dan moeten wij dat toch ernstig nemen en tot ons laten komen in alle ernst. Het is voor Paulus zelfs een van zijn drijfveren geweest die een belangrijk onderdeel hebben uitgemaakt van zijn roeping om apostel te worden en te zijn. Hij schrijft in 2 Korinthe 5 dat wij allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En dan in vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. Gemeente, hoort u daarin die apostel die zegt, ja, ik wil jullie niet zomaar bang maken. Ik wil dat je bij Christus komt. Daar gaat het om. Want daar gaat het wel naartoe. Naar die rechterstoel van Christus. Met een ieder van ons. Met een ieder die leeft. Eenmaal komt ons aardse leven tot een einde. En dan staan we voor de rechterstoel van Christus. Dan gaan de boeken open. En komt voor de dag wie we zijn geweest. Wat we hebben gedaan. Hoe we staan tegenover Christus. Wat zal hij dan tegen u en tegen jou zeggen? Als hij dan recht spreekt. En u weet, God is volkomen rechtvaardig. Helemaal eerlijk. Voor Gods rechterstoel wordt niet gesjoemeld. Daar zijn geen juridische uitweggetjes te vinden. Als hij dan recht spreekt, is het dan hemel of hel? Zegt hij dan, ga weg van mij, vervloekte? Ja, dat is ook zo'n akelig woord, vervloekte. Maar gemeente, dat zijn wij in onszelf. Het is niet Gods schuld dat we dat zijn. Wij zijn door eigen schuld in zonde gevallen en hebben de vloek over ons heen gehaald. De vloek van de dood, de eeuwige dood. Dat hebben we verdiend. Dat we uit Gods hand zouden vallen. Dat we inderdaad in die buitenste duisternis zouden worden weggestoten. Helemaal verstoken van nog enig licht, van enige genade en ontferming. Van enige goedheid. Dat we alles wat waarde heeft zouden verliezen in het verderf. Weet u, wie sterft zonder God, zonder Christus, als zijn of haar verlosser? Die gaat die eeuwige toekomst tegemoet. Maar gemeente, dan kom ik ook bij tweede. Want wat betekent neergedaald in de hel? Waarom is Christus dan neergedaald in de hel? We belijden met de geloofsbelijdenis dat nou de Heer Jezus daar is geweest. In de hel. Hij heeft geleden. Is onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. En nedergedaald ter helle, neergedaald in de hel. Wat betekent dat? Nou zegt de catechismus, Jezus die heeft in zijn lijden en in het bijzonder aan het kruis onuitsprekelijke angst, smart, verschrikking en helse kwelling gekend. Onuitsprekelijk, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Als je dat met woorden probeert te omschrijven, als je daar ook weer het zou willen vergelijken, ja, dan kom je weer bij dat ene woordje uit en dat is het woordje hel. Jezus is in zijn lijden en sterven en zijn begraven worden in de hel geweest. En dan moet u dat goed begrijpen. Want betekent dat nou dat Jezus, nadat hij gestorven was en zijn lichaam begraven was, toen is afgedaald in de aarde en in de hel is gekomen? Want zo spreekt de Bijbel immers ook over hemel en hel. De hemel is daarboven en de hel beneden. Voor de Heere God moet je je ogen opslaan. En de duivel die bewoont de diepste afgrond. Maar gemeente, de hel is niet een plekje ergens diep in onze aardbol. Net zo min als de hemel een plek is die begint ergens achter ons wolkendek. Of misschien achter de sterren of zo. Als je er zo over spreekt, dan spreek je er namelijk op menselijke wijze over. Datgene wat wij ons kunnen voorstellen binnen de grenzen van tijd en plaats. Dat is altijd waar wij in leven. Dat is hoe het is. Ik hoop dat u mij volgt. Misschien is dit wat ingewikkeld. Maar alleen op die manier kunnen wij het ons voorstellen. En nogmaals, de Bijbel en de Heer Jezus die komen ons erin tegemoet en die zeggen, stel het je ook maar zo voor, dat is goed. Maar gemeente, je ziet aan de Heer Jezus al dat hij na zijn opstanding als het ware in een andere dimensie leeft. Hij is niet meer gebonden aan tijd en plaats. Hij kan zomaar door een dichte deur binnenkomen. Daar in die bovenzaal waar de discipelen zitten. En bij de hemelvaart verdwijnt hij zomaar opeens, terwijl een wolk hen aan het zicht onttrekt. Zoals de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, zo is er ook die andere plaats. De hel. Daar waar je voor eeuwig van God gescheiden bent. En daar is Jezus Christus nu geweest. Waar een gelovige dus nooit hoeft te komen. Waarom niet? Nou, omdat Hij, Jezus, er is geweest. Doordat Hij zich aan het kruis liet nagelen. En zich in zijn dood liet wegstoten. Tot in de hel. Van God gescheiden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alleen daarom zal een ieder die in hem gelooft en die zich tot hem bekeert en die aan hem verbonden is, die tot hem de toevlucht heeft genomen, niet in de hel afdalen, maar worden opgenomen in eeuwige heerlijkheid. Hoe zegt de catechisme in antwoord 44, dat hij, de Heer Jezus, mij van de helse angst en pijn verlost heeft. Ja, omdat hij er dus is geweest. Daarom hoeven wij niet bang te zijn. Daarom hoeven wij niet naar die hel te kijken als alleen maar iets wat verschrikt. We mogen ook naar de Heer Jezus kijken. Maar er is als het ware tegen de boodschap die gebracht moet worden. Want Jezus zelf brengt hem namelijk dat er een eeuwig oordeel is, een eeuwig verderf is. Daartegenin klinkt het evangelie van Christus sterven en opstanding. Opdat jij getroost zou mogen zijn, omdat je weet, Hij is er geweest. En hoezeer ik dan word aangevochten. De catechismus heeft het over de hevigste aanvechting. Hoezeer je misschien inderdaad angst kunt hebben. Zal het wel goed zijn met mijn ziel als ik voor de Heere God, voor Christus rechterstoel sta? Hoezeer misschien de duivel je het vuur aan de schenen kan leggen? Hoezeer je vertrouwen op de Heer en je geloof in zijn goedheid op de proef wordt gesteld. Hoezeer je van jezelf moet zeggen, wat stelt het allemaal voor? Mijn geloof, mijn toewijding aan hem. Doordat hij er geweest is, hoeven we niet bang te zijn. Als we tot hem de toevlucht nemen tenminste. Als we naar hem toe gaan. Al die dingen die bij de hel horen, gemeente, angst, ziekte, pijn, eenzaamheid, duisternis. Duisternis van je gedachten, van je ziel, alles wat je ziel zo kan vervullen. Hoezeer het er is, u mag op basis van het evangelie, van Christus nederdaling in de hel, weten en geloven. En u daaraan vasthouden. Zo diep als hij zal het voor mij nooit gaan. Al onze aanvechtingen, al onze onrust, onze vragen en twijfels, gemeente, ze zijn gedragen door de Heiland Jezus Christus. En als u dan even terugkijkt naar het evangelie van de kruisering, zoals we dat kort geleden ook nog hebben gelezen op Goede Vrijdag, dan zie je daar de hel, die buitenste duisternis. Als Jezus aan het kruis hangt, is het 3 uur voorafgaand aan zijn sterven, aardedonker, de buitenste duisternis. En de hel, het is het eeuwige vuur en de plaats van pijniging. En zie wat een pijn en een leed Christus draagt. De hel is de plaats van het oordeel en de vloek van de Godverlatenheid. En Jezus, die wordt niet zomaar ter dood gebracht. Hij hangt aan een kruis, een vervloekte dood. Zo draagt hij uw en mijn vloek. En hij heeft het van het kruis geroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat u, jij, ik, nooit door God verlaten zou worden. Nooit alleen maar duisternis. Nooit het vuur en de pijniging van Gods oordeel en straf. Wat is dat nou een troost? En als je er dan goed over nadenkt, is het dan eigenlijk niet iets om dankbaar voor te zijn? Dat er een hel is. Ja, dat klinkt misschien wat merkwaardig. Natuurlijk, die hel die is er alleen maar gekomen omdat wij zondaren zijn geworden. Maar nu dat zo is, is het niet iets om dankbaar voor te zijn? Dat God al het onrecht en alle zonde niet ongestraft laat. Gods toorn veroorzaakt vrees en schrik. Maar er is ook reden voor dankbaarheid. Want denk u eens in dat de Heere zich in onverschilligheid niets aan zou trekken van onze zonde en van de ellende in deze wereld. Zou u die God willen dienen en liefhebben? Zonde is toch iets vreselijks? Iets wat je moet haten? Het is zo verderfelijk. Het doet zoveel kwaad. Het is de oorzaak van zoveel ellende. Maar gemeente, God heeft er een grens aan gesteld. Het is de grens van onze aardse levenstijd en onze aardse geschiedenis. Maar is het dan tegelijk niet iets om diep dankbaar voor te zijn dat nou die aardse levenstijd ook de tijd van zijn genade is? Tijd die hij geeft, opdat u en jij zijn genade zou leren kennen. Opdat wij in de Heer Jezus iemand zouden vinden die in die allerdiepste afgrond is neergedaald. En die zijn hand omhoog steekt, opdat zijn kinderen er niet in zouden vallen. Hij heeft de toorn van God in onze plaats gedragen. Opdat wij juist een goed vooruitzicht mogen hebben op het hemels koninkrijk. Wanneer? Ja, gemeente, dan komt het aan op geloof. Zoals Paulus het zei, nu we deze vrees kennen. Ja, wat zegt hij dan? Zegt hij dan, nu we deze vrees kennen, ja, dan is het of eeuwig wel of eeuwig wee. Dan is het hoe het maar valt. Nee, nu wij deze vrees kennen, bewegen wij de mensen tot geloof, tot overgave aan Christus. En ook tot een leven vanuit Christus. Want maakt dat niet het verschil tussen schapen en bokken, zoals de Heer Jezus erover spreekt in Matteüs 25. De schapen hebben de stem van Christus gehoord, van de goede herder. En vanuit zijn liefde voor hen hebben ze omgezien naar de geringste naaste om hen heen. Ik had honger. En u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst. En u gaf mij te drinken. Ik was een vreemdeling. En u hebt me gastvrij onthaald. Ik was naakt. En u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest. En u hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent bij mij gekomen. Terwijl de bokken, die hebben dat allemaal nagelaten. Die hebben alleen maar geleefd voor zichzelf. Die zagen hem niet. Die leefden niet vanuit de liefde. En konden daarom ook niet in liefde tot hun naaste leven. Wat is jouw leven? Schaap of bok? Straks als Christus terugkomt, en wanneer zal het zijn? En als u hem ontmoet, dan zitten schaap en bok niet meer in één hok. Dat is hier op aarde nog wel zo. Maar dan is het, of ga weg, of kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk. Gemeente, schuil dan bij deze herder, deze Christus. Want nu, vandaag, is het de tijd van Gods genade. En er is maar één naam en één weg. Één waarheid. Één die het leven is. En dat is Christus. En wie tot hem de toevlucht neemt, hoeft niet te vrezen voor de verschrikkingen van de hel. Maar die ontvangt het eeuwige leven. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. Maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt zonder God. Mijn blijde tong zal roemen in de Heer. En alle vlees zal juichen tot Gods eer. Amen. Gemeente, laten we met elkaar nu bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden bidden en ook danken voor familie Burgstede. Broeder Burgstede van de Groenelaan 16 is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis en hij is besmet met het coronavirus. Vanwege andere longaandoeningen kan hij niet beademd worden. Maar we zijn dankbaar dat zijn situatie verbetert en dat er zelfs al gesproken is dat als die verbetering zich zo doorzet in deze dagen, hij waarschijnlijk in de aankomende week weer naar huis mag terugkeren. Dat is een bijzonder wonder van de Heer. Wij willen ook bidden voor broeder Auke Terpstra. Hij is meelevend met onze gemeente sinds enige tijd. Hij is in de afgelopen week opgenomen in het ZGV in Ede. Hij woont in het Boveneind, is nu opgenomen in het ziekenhuis in Ede in verband met coronabesmetting. Hij is 72 jaar en hij verblijft op de coronaafdeling op kamer 6775, 6775. We willen bidden voor hem om Gods ontferming. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u en danken u. En we loven en prijzen u, Heren. Onze blijde tong mag roemen in u. Ja, ook om uw gerechtigheid en uw rechtvaardig oordeel. Want Heren, dat betekent dat de zonde het laatste woord niet heeft en dat de duivel en het rijk van de duisternis niet zal overwinnen. U, Heer Jezus, hebt de overwinning immers behaald. U bent opgestaan met Pasen. En wij danken u, Heer, dat u uw recht zal zegevieren. En dat u alles weer recht zult zetten zoals het ooit ook was op deze aarde, toen u alles zo goed geschapen had en alles een bestemde plek had gegeven. En Heer, nu is het chaos. We ervaren het vandaag meer dan ooit. Maar u zult komen, Heer Jezus, in heerlijkheid. En u zult zitten op uw troon. En er zal gerechtigheid zijn. Zuiverheid. En Heer, dan is dat ook iets wat ons doet huiveren. Want het betekent dat alles en ook allen die bij dat duister horen, die in het rijk van de duisternis en van de duivel leven, voor uw rechterstoel weg zullen moeten gaan. U zult het tegen hen zeggen: ga weg van mij. Ik heb u niet gekend. Heren, wat is dat een verschrikkelijke werkelijkheid. En we danken u dat u vanmiddag ons daar onderwijs over wilde geven, want dat zegt uw woord immers. Dat moeten we horen. Dat moet tot ons hart doordringen. En we danken u, Heer Jezus, dat u, dat nou juist u het bent, die deze dingen hebt geopenbaard. En wilt u geven, Heer, dat we daarvan onder de indruk raken. En dan op zo'n manier dat het ons ertoe brengt, voor het eerst of ook weer opnieuw, om de toevlucht te nemen tot u. En Heer, dan is het heerlijke evangelie dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u het hart troost, dat schreiend tot u vlucht. Als wij met onze gebeden ons tot uw troon blijven wenden, Heer, dan vinden we daar niet uw heilig aangezicht dat ons verdoemt en veroordeelt. Maar dan is uw aangezicht vol vrolijkheid en licht. Want er is immers blijdschap in de hemel over iedere zondaar die zich bekeert, die bij u komt. Heren, geef dat het vandaag. Blijdschap is in de hemel. En de hemel zich verheugen mag over velen die komen. Ook vanuit onze gemeente. vanuit hen die deze dienst meebeluisteren en meebekijken. Omdat ze tot u de toevlucht hebben genomen. Heer, als we dat nog niet deden, breng ons ertoe. En als we het al wel hebben gedaan, geef Heer dan die blijdschap in ons hart om u te roemen en om te juichen tot uw eer. Heer, wij danken u dat u zo uw woord liet verkondigen en dat u uw geest wilde geven bij de verkondiging daarvan. We willen ook bidden, Heer, voor elkaar. We zijn aan elkaar verbonden, ook al beleven we dat misschien niet zo. Kunnen we dat niet zo beleven op dit moment? En toch danken wij u ook voor de vele contacten die er zijn, telefonisch, vanaf afstand. Maar dat we naar elkaar om mogen zien. Dat we inderdaad ook iets mogen doen van wat we lazen. Namelijk dat we elkaar bezoeken, ook al kunnen we niet echt langsgaan bij elkaar. Dat we wel vanuit uw liefde voor ons zondaar ook mogen omzien naar elkaar, onze naasten in de gemeente en daarbuiten. En Heer, wij willen u bidden voor broeder Burgstede. Wij danken u dat we hebben gehoord dat het toch weer beter met hem mag gaan. Heer, dat ervaren we als een wonder van uw genade. En wij bidden u, Heer, of u hem nabij wil zijn. Geef dat die verbetering zich ook voort mag zetten. Nu ook telkens er allerlei berichten zijn van artsen en verplegend personeel, dat het verloop van de ziekte soms zo grillig kan zijn. Heere, wilt u wat u begonnen bent te doen en waar we ons over verwonderen in dankbaarheid ook voortzetten in zijn leven? En Heere, wilt u geven dat hij u daarvoor ook dankbaar mag zijn? Wees u ook met zijn vrouw die naast hem staat, biddend en met veel liefde en zorg. Zegent u ook haar in alle dingen en ook hun kinderen. Heren, wij willen ook bidden voor broeder Auke Terpstra. Voor velen van ons wellicht een onbekende, maar hij leeft sinds enige tijd mee met de gemeente. Heren, wij danken u dat hij u ook heeft gevonden in zijn leven. En hoe belangrijk is dat juist ook nu. Nu hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Ede met coronabesmetting. Heren, wij willen hem in uw zorg en uw aandacht aanbevelen. Wilt u hem herstel geven? Geef dat hij weer op mag knappen. En Heere, dat hij nog tijd krijgt hier op aarde om ook u groot te maken. Heere, wilt u hem alles geven wat nodig is? En geef dat de zorg die hij ontvangen mag gezegend mag worden. Wilt u hem herstellen? Heere, wij willen ook bidden voor anderen die ziek zijn in de ziekenhuizen of in verzorgingshuizen, nu ook juist daar velen ziek zijn geworden. Heere, wilt u hen weer gezondheid geven? Maar boven alles, Heere, dat we ons vast mogen houden aan u en ons mogen richten op u. Want u, Heere Jezus, u bent niet alleen maar een hulp in het aardse leven. U bent ook een herder die leidt tot in het eeuwige leven. En als we aan u verbonden zijn, Heere, dan is onze toekomst zeker. Wij bidden u of u met een ieder wil zijn die ook de verzorging geeft. Wij bidden u voor de verzorgenden in de verpleeghuizen, de verpleegkundigen in de ziekenhuizen, de artsen en het medisch personeel. Wij bidden u voor mantelzorgers die nu ook allerlei afwegingen moeten maken. Welke hulp geef ik? Hoe doe ik dat? Heere, wilt u daarin ook bescherming geven en ook wijsheid om de dingen op de juiste wijze te kunnen doen. Wij willen u bidden, Heer, voor onze overheid en voor alle die te maken hebben met het beleid nu in de aankomende week ook weer opnieuw besluiten genomen zullen worden en richtlijnen zullen worden afgekondigd. Wij willen u vragen, Heer, of u degene die daar verantwoordelijkheid in dragen ook wil zegenen met wijsheid. Heer, wij bidden u voor onze gemeente en voor het kerkelijk leven in onze gemeente, maar ook in andere gemeenten, ook hier in Veenendaal. Heere, wilt u uw woord zijn loop doen hebben en we danken u dat dat ook gebeuren mag. Ook al is dat op een andere wijze dan we gewend waren. En Heere, geef dat we over niet al te lange tijd, ook al is het misschien nog maar in het begin met enkele, maar toch ook weer elkaar kunnen ontmoeten. Heere, we zien er zo naar uit. Geef ons tot die tijd ook geduld en goede moed in het vertrouwen, Heere, dat u zult helpen. Wij bidden u voor kinderen die nu thuis onderwijs ontvangen. Heere, wilt u ze helpen? Wilt u ook de ouders helpen als daarin ook op ouders heel wat afkomt? Wij bidden u voor jongeren. Heere, we willen u vragen of u hen ook nabij wil zijn als ze hun vrienden en vriendinnen niet kunnen ontmoeten. En nu het langer duurt, dat misschien wel steeds meer ook gaan missen. Heere, wees u ze nabij en wilt u ook hen geduld geven? Heere, wij bidden u voor alle die een taak hebben in het opzicht, ook in de samenleving en het toezicht. Wanneer ook op hen heel wat af kan komen, door onbegrip van anderen in de verantwoordelijkheid die zij dragen. Heere, wilt u hen ook beschermen en nabij zijn en wijsheid geven? Heere, wij vragen u of u wil zijn met degene die meeleven op afstand met onze gemeente. We willen u bidden of u hen ook nabij wil zijn. Weest u met de kerkenraad die in kleine verband deze week online zal vergaderen. Geef een goede bespreking. Weest u met de belijdeniscategezanten als ze deze week ook online hun les weer zullen volgen. Heere, wilt u ook die lessen zegenen, ook al is dat op een andere manier ook. Maar wilt u uw zegen eraan verbinden? Dat ons geloof zich mag verdiepen of dat we ook tot geloof mogen komen in de Heer Jezus. Ons zullen overgeven aan het evangelie, aan de boodschap van uw woord. En dat ook van harte kunnen doen. Werk met uw geest ook in hun hart en leven. Heer, wij willen u bidden voor ouders van jonge kinderen, baby's die nog niet gedoopt zijn. Heer, dat kunnen we ook als een gemis ervaren. Wilt u geven dat er gelegenheid mag komen om dat te doen, doop te laten plaatsvinden. En Heer, we zien ook uit naar het moment dat we ook het avondmaal weer kunnen vieren. Heer, alles wacht op u, we leggen het maar in uw hand. U zult zorgen. Laat ons in dat vertrouwen mogen leven. En ga zo ook met ons, met een ieder van ons. Schenk ons uw zegen. En hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. Normaal gesproken is dit het moment, gemeente, dat wij onze gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. Nu mogen we dat via de bank doen. U heeft daarvoor ook op de zondagsbrief deze week weer kunnen lezen hoe u dat kunt doen. De Heer zegene u en uw gaven. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 30, daarvan het derde vers. Psalm 30, vers 3 is onze slotzang. Thank you. dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.